Goedenavond, lieve mensen. Wat fijn om jullie weer hier te zien. De eerste Bijbelstudie van dit seizoen. En we hebben Dato Steenhuis daarvoor gevraagd. En hij heel graag is gekomen. We zijn heel dankbaar, Dato, dat je vanavond weer bij ons bent. De eerste van de serie van 4. Daarna komen er nog een aantal series, maar daar hebt u vast wel meer over gehad. Vanavond gaan we samen naar jou luisteren. We zijn heel blij dat je bij ons bent. Mijn voorstel is om eerst deze Bijbelstudie te beginnen met een lied te zingen, tot eer van de Heer, namelijk Johan de Heer 98, Samen in de naam van Jezus. En mijn voorstel is om samen dit staande te gaan zingen. Onze broeder Dato die is vanavond voor de eerste keer, maar hij komt daarna nog 3 keer terug. En u hebt het misschien op de beamer ook al gezien, de data. Nou, ik noem het nu maar graag eventjes. Dat is 17 september, dus over 2 weken weer hier in deze zaal om dezelfde tijd. 1 oktober, 15 oktober. En waar gaat het over? Het gaat over onze lieve Heer Jezus. En vanavond is het thema, die is, die was en die komt. Dan 17 september, de morgenster, daarna de getrouwe getuige en als laatste van deze serie, het Lam Gods. Nou, dat is dat gaat over onze Heer Jezus, onze zaligmaker en verlosser. En hoe kostbaar is het om daar een goed woord over te horen. En misschien dat u ook wel een deel van al eerder hebt gehoord. Maar Dato heeft onder de inspiratie van Gods geest informatie waar u vast weer van zult, heel blij van zult worden. Ook de mensen thuis, heel hartelijk welkom dat jullie met ons mee luisteren en kijken naar deze Bijbelstudie. Laten we samen bidden om een zegen over deze avond. Trouwe Vader in de hemel, we zijn hier met een mooie groep samen. En ook thuis kijken nog mensen mee en misschien later ook nog wel via YouTube. En mogen we allemaal samen luisteren naar uw woord. Dat u uw dienstknecht Dato Steenhuis heb bereid gevonden om het woord te verkondigen. Heere, neem dan bezit van zijn gedachten, van zijn hart, de kennis en de wijsheid die hij van u ontvangen heeft om het woord uit te leggen. En Vader, dat we daar allemaal zo rijk door gezegend mogen worden. Wanneer we thuis zijn of hier zijn, in elke situatie, we zijn allemaal verschillend op de weg van het leven Wat betreft onze gezondheid, wat betreft de situatie, zijn we alleen of wonen we samen of in welke situatie ook. U hebt voor ons allemaal een persoonlijk woord. En we bidden, Heren, dat we dat allemaal ook horen, dat onze ogen en oren open zijn, ons hart open is om uw woord te ontvangen. Dat we strakjes gevoed en met nieuwe moed en nieuwe blijdschap, vol van verlangen naar de Heer Jezus, weer strakjes naar huis mogen gaan en ook weer veilig thuiskomen. Lieve Vader, zo willen we op u vertrouwen dat uw woord geopend wordt, in Jezus' naam. Amen. Laten we nog één lied samen zingen. Johan de Heer 893, luister naar de blijde boodschap van Gods liefde en genade. En dan wens ik u een bijzonder gezegende avond.
Een mooie preekstoel, vind ik. Koning Willem-Alexander mocht willen dat hij op Prinsjesdag zo'n mooie stoel kreeg om zijn jaarlijkse toespraak uit te spreken. Vanavond, een beetje bekend misschien voor de meesten, misschien ook onbekend, het gaat over Openbaring 1. En de volgende keer hoofdstuk 2 en 3 en 4. Dat is de insteek. En ik hoop dat u meekomt met dit prachtige thema. Niet omdat ik het zo mooi vond, maar omdat de Heere het zo belangrijk vindt om u dat te vertellen. En dat is een hele bijzondere zegen. Ik ga eerst een klein stukje lezen uit Openbaring 1. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen of te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. En deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenden die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Daar komt onze titel voor vanavond vandaan. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Johannes roept het uit. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw bedrijven over hem. Ja, amen. Ik ben de Alfa, de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven gouden kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Nu lees ik niet verder op dit moment. De aanhef is waarschijnlijk heel erg bekend. Wordt vaak geciteerd. Wordt ook heel vaak als groet gebruikt om een samenkomst te beginnen. Niets op tegen in alles voor, zou ik zeggen. Het is het woord van God. Om mooie dingen over de Heer Jezus te horen aan het begin van een dienst is een grote zegen. Maar om mooie dingen over de Heer Jezus te horen aan het eind van de dienst is misschien een nog grotere zegen. Ik bedoel eigenlijk, het moet niet alleen een soort formule zijn van zo beginnen we. En daarna zakt het een beetje weg tot gekabbel, tot gepraat. Het mag eigenlijk niets anders geven dan het prachtige beeld van onze Heer Jezus. En wie dit allemaal kan begrijpen, die moet nog geboren worden. Die bestaan niet, denk ik. Ik probeerde dat ook de afgelopen weken een beetje onder de knie te krijgen en ik ben tot een slotsom gekomen. Je hersenen zijn te klein of je aandacht is te gering. Of je intelligentie deugt van geen kant, of nou ja, zoiets, je komt er niet uit. Wie zou kunnen bedenken dat de Heer Jezus, toen hij in de moederschoot van Maria zat, toen, miniem in onze ogen, dat hij toen Yahweh was. Die eeuwige. Wie kan begrijpen dat er een vader en een zoon en de Heilige Geest zijn geweest, altijd. Maar hoe dan vader, hoe dan zoon? Hij moet toch ergens zoon geworden zijn? Nou, heb u ooit gelezen dat er ooit in het vaderhuis een vrouw is geweest waardoor Yahweh zou baren of die vrouw zou baren en een zoon zou gaan geven? U weet dat er kerkscheuringen zijn geweest over de gedachte of de Heer Jezus zoon van God werd op het moment dat Maria hem baarde, dus Bethlehem, of eeuwig zoon was. Die spanning die is er nog. Maar probeert u het anders. Probeert u nu te pakken. En dat beeld van tarwe wil ik vanavond graag gebruiken. Als een boer tarwe zaait, dan heeft hij losse korrels in zijn hand. Of in zijn zaaiviool, of hoe dat ook heten mag. Hij strooit ze uit. Korrels. En iedereen roept, dat is tarwe. Hij is tarwe aan het zaaien. Nou, als je een poosje wacht en het komt op en heb je zulke kleine plantjes, groen en zo. En de vakman zegt op dat moment, ja, zie je wel, dat is tarwe. Ja, maar dat lijkt niet op wat er ooit gezaaid is. En nog iets later is er een halm en in de halm een aar. En in die aar misschien wel 100 kleine korreltjes. En we zeggen, dat is tarwe. De verschijningsvorm van tarwe is per deel anders. Stel u zich voor dat Yahweh één is, maar dat de verschijningsvorm soms anders is. Soms zoon, soms vader, soms Heilige Geest. Of alle drie samen, maar dan wel als apart te duiden. Sommigen hebben dit vergeleken met water. Als het mistig is, zeggen ze, er hangt een hele bui boven ons. Het komt alleen nog niet naar beneden. Maar je voelt het wel, het is wel water. En als je naar landen gaat waar ijs ligt, of misschien wel veel sneeuw ligt, waar water een heel andere verschijningsvorm. En water door de rivieren stromend is weer een andere verschijningsvorm. Het is in alle drie de gevallen water. Zo ziet u de Heer Jezus, hoop ik. Eén met de Vader. Eén door de Heilige Geest. Daarom kan de Heer Jezus zeggen, wie mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. Het is zo uniek daarover door te denken en eens een keer de conclusie te trekken. Nou ja, eigenlijk gaat dat ons verstand te boven. Maar het is wel wonderlijk in onze ogen. En dat wonderlijke, dat is echt de Heer Jezus zelf. Nou, opmerking hier. Johannes was waarschijnlijk ook met de moeder van onze Heer Jezus, met Maria, in Efeze gaan wonen. Historici vertellen u dat. Er komt een jaartal bij en er komt een huis bij. En of het klopt of niet klopt, dat laat ik vanavond maar los. We hebben dat huis bekeken en toen dacht ik, nou, het had net zo goed een ander huis kunnen zijn. Dus, goed, dat is je Grunnikse aard misschien, een beetje kritische geest. Maar feit is, hij moet daar zijn geweest. En hij was dus op dat moment in wat wij vandaag Turkije noemen. Klein-Azië heette dat vroeger. Maar dat hoort nu bij Turkije, waar die plaatsen nu nog liggen, al die gemeenten. Die zeven gemeenten die hier genoemd worden, liggen allemaal daar. Je kunt ze nog een beetje opzoeken, hebben wij gedaan met een groepje. En zijn tot de conclusie gekomen dat er nog één plaats is waar die gemeente nog functioneert, dat is in Izmir. En dat is het vroegere Smyrna, dat bestaat nog. En de Rooms-Katholieke Kerk functioneert daar nog. Maar de rest is ruïne. Dat kun je wel opzoeken en je kunt zeggen toen en A of B van toen. Maar je ziet niet meer wat het toen is geweest. In die tijd heeft Johannes daar gesproken, gediend. En die apostel Johannes die zo dicht bij de Heer Jezus was, die altijd hele bijzondere dingen van de Heer Jezus opschreef. Hij had constant een soort zakcomputertje bij zich en dat sprak hij dan maar in. Mijn vertaling. U maakt een eigen vertaling. En u doet het maar anders. Wat mij betreft met een stukje lei en een griffel. Het is mij goed, maar hij schreef het op. En hij heeft daar later iedere keer weer van verteld. Dat blijkt. Dat blijkt uit dit laatste Bijbelboek. Hij heeft natuurlijk al een prachtig evangelie gegeven. Dat kun je wel blijven lezen. Ik weet niet hoe vaak hebben wij een begin gemaakt met het evangelie van Johannes en helemaal doorgelezen aan tafel. En als we hem uit hebben, dan doen we het nog maar een keer. We doen het nog maar een keer. Dat is niet omdat je die andere evangeliën onderwaardeert, maar het is omdat het zo schitterend verwoord is door deze apostel, dat je er niet genoeg van krijgt. Dat is zo. Johannes. En nu was deze Johannes op het eiland Patmos. Je kunt je voorstellen dat je als eigenwijze Nederlander denkt van, dat wil ik toch ook wel eens zien. Nou, dat is gebeurd. Ook met een groep gelovigen, een excursie. Naar Turkije gegaan, met een klein bootje overgestoken naar Patmos. 4,5 uur. Niet al te grote cruise. Maar dan kom je op dat eiland en dan ga je op zoek. Waar zou je dan op zoek gaan? Nou, ik weet niet of je me een beetje kent, maar je denkt, nou, ik moet maken dat ik in die grot kom waar Johannes toen gezeten heeft. De rest kan me eigenlijk niks schelen. Maar dit wil ik weten. Daar wil ik proeven hoe hij dit heeft meegemaakt, hoe hij dit heeft beleefd. En ik heb het geproefd. Ik heb daar zitten janken als een kleine jongen, omdat ik het zo fijn vond. Op een dag, de eerste dag van de week, staat hierbij hoor. Zonder, ja, kwamen ze samen in Efeze, hadden ze een dienst, misschien een adres te vinden, maar die dienst kon hij niet meemaken. Want in die samenkomst in Efeze, daar kwam de Heer Jezus. 2 of 3 in de naam van de Heer Jezus bij elkaar waren genoeg om de Heer Jezus daar te laten verschijnen. En hij kwam daar. Maar nu zat Johannes op Patmos gevangen in een soort bunker of in een soort gevangenishotel, maar dan in rotskloven uitgehakt. Ik hoop dat u mij volgt. Als je daar gevangen zat, zo heb ik het beleefd toen ik daar op Patmos was, in diezelfde bunker zat. Nu zou de Heer dus verschijnen in de samenkomst. Ja, zo zeggen we dat wel. Dat is ook theoretisch te onderbouwen. We hebben daar teksten voor. Maar om dat ook zo te zeggen, zo te beleven, dat is eigenlijk niet zo gewend. Dus zijn we niet gewend. Maar het is wel zo. Hij komt in ons midden. Wat zou hij dan doen? Wat zou de Heer Jezus nu aanstaande zondag om 10 uur, 9:30, weet ik niet, half wel, hoe laat u ook begint. Wat zou de Heer Jezus dan gaan doen? Nou, wat hij hier zegt, dat geloof ik. Dat heeft Johannes zo gezien. En ineens was op die dag, op die samenkomsttijd, daar een stem achter Johannes. En toen hij zich omkeerde, zag hij de Heer Jezus. Nou, dat je daar een boek over gaat schrijven, dat snap ik. Ik weet niet of je ooit een motief gehad hebt om een boek te schrijven. Maar hij had hem toen wel. Van dit was uniek, dit was apart. Heel apart. En Johannes heeft, toen hij die stem hoorde, op de dag des Heren, zondag, eerste dag van de week, een stem, en die zei iets. Ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. Toen zag ik ineens de context van 7 gemeenten, 7 gouden kandelaren, 7 lichtbronnen. En die 7 worden alle 7 genoemd in dit boek, in dit hoofdstuk. Efeze, Smyrna, weet je wat? Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Hij zag ze ineens. Ineens zie je het hele spectrum. Ik zit niet in Klein-Azië, alhoewel Patmos nog steeds daarbij gerekend wordt, maar formeel was Patmos toen al bij Griekenland. Dat betekent dus, er zit niet zoveel echt verschil tussen in kilometers. Maar die samenhang, Wat zou de Heer Jezus tegen jou zeggen als jij aanstaande zondagmorgen zou zeggen, dan zit ik klem hier. Ik had eigenlijk wel naar het voetballen willen gaan, maar ik wil nu graag bij u zijn. Ik wil u graag ontmoeten. Ik wil graag horen wat u te zeggen hebt. Wat zou de Heer Jezus zeggen in onze dienst, terwijl hij zo ver weggestopt wordt en op alle mogelijke manieren een beetje gekleineerd raakt? Nou, dat is dit boek. Dat maakt van dit boek zoveel bijzonders dat je er wel in wilt blijven leven. Zalig hij die leest en hij die voorleest. Als je dit allemaal op de tafel legt en daarover gaat praten, dan wordt het een hele boeiende uiteenzetting. Heer Jezus. Openbaring van Jezus Christus, dat heeft Johannes erboven geschreven. Onthulling van hem, ik heb hem gezien, daardoor, omdat er een stem was in die gevangeniskerker achter hem en hij zich mocht omdraaien en hij in iemand zag tussen de kandelaren met sterren in zijn rechterhand, 7 sterren, dat waren de engelen van de gemeente, laat maar zeggen, de leiding van de gemeente. Zo mag je het, denk ik, vertalen. Dus de bestuurders. En hij heeft dus die gemeenten gezien in hoe ze voor hem, voor onze Heer Jezus, op dat moment waren. De Heer Jezus heeft een soort juryrapport laten horen over die 7 gemeenten die hier in dit bijzondere Bijbelboek naar voren worden geschoven. En dan mag je ook de vraag stellen, in onze club, in onze gemeente, dus daar waar wij bij elkaar komen, is dat ook een van de, nou ja, dat is, vind ik, een ander onderwerp. Daar wil ik op dit moment niet een uitspraak over doen. Ik wil alleen graag kwijt dat Johannes zegt, ik wil hem onthullen. En dat is vaker gezegd in verband met Openbaring 1, dat het eigenlijk het wegtrekken is van een doek, van een kunstwerk, buitengewoon kunst, hoge kunst, en nu wordt het doek even weggetrokken. De onthulling van een kunstwerk, dat is het eigenlijk. Openbaring, onthulling. Van de Heer Jezus. Het kunstwerk is de Heer Jezus. En nu wordt het doek, er lag nog een doek overheen, dus je kon niet alle details mooi en duidelijk voor je aandacht krijgen. En nu wordt het doek weggetrokken en dan ineens, zo is het. Dat is het. Zo ongeveer, die ervaring. Dit is wat de Heer mij wil vertellen. Hij wil dat schitterende van de Heer Jezus laten zien. Nou, kleinzoon begon een bedrijfje vorige week vrijdag. Burgemeester uitgenodigd om met een grote schaar om het lintje door te knippen. Enfin, toeters bellen. Maar ineens is dan die zaak geopend. Nou, een klein winkeltje. Ik bedoel niet de kleinzoon te verkleinen. Maar ik bedoel alleen maar zeggen, voor zoiets halen we de burgemeester al uit zijn ambt. Situatie en dan geven ze hem een schaar en dan moet hij nog zijn ketting omdoen ook. En dat gebeurde. Dat is natuurlijk filmpje, natuurlijk foto's. Reclame, natuurlijk is dat reclame. Ik gun hem dat. Maar stel je nu eens voor dat de Heer Jezus hier zou staan als een enorm kunstwerk door de kunstenaar, de Heilige Geest zelf, getekend, geschilderd, gebeitst, gekleid, wat mij betreft, als het uit klei zou zijn. En er hangt een doek over. Zou ik er niet bij willen zijn als het doek wordt weggetrokken? Onthulling van de Heer, onthulling van dat standbeeld. Het onthullen van de kunst van hemzelf. Ja, ik denk dat u zou zeggen, ik zet toch mijn klein telefoontje maar even aan. Dan kan ik ook een fotootje maken. Nou, snap je wat ik bedoel? Dat raak je niet meer kwijt. Daar wil je ook verslag van doen, dat wil je ook vasthouden. En daar wil je nog eens een keer naar kijken. Zo heb je van alles, ook in je eigen albumpjes, waar je nog een keer naar wilt kijken. Dat is wat hier gebeurt. Poeh. Ja. Ja. Maar die taal die is al wel een beetje moeilijk. Dat is wat zwaar en wat plechtig. Dat is niet meer de taal van de straat. Nee, dat klopt. Is het nooit geweest. Dus we hoeven niet ons best te doen om daar weer straattaal van te maken. Want ik denk dat je dan afbreuk doet. Dus laat dat maar zo. Dat voelen we aan. Blijf er met je vingertjes af. Maar vanaf het moment dat jij eraan komt, is er weer iets bezoedeling. Iets van bezoedeling gekomen. Openbaring van Jezus Christus. En die Jezus Christus is voor de toekomst de sleutel. Wilt u de toekomst gaan bekijken, wilt u weten hoe het gaat en hoe het afloopt, dan zult u niet om de Heer Jezus heen kunnen. Dan kun je niet anders dan de toekomst van onze Heer Jezus Christus bestuderen. Het eerste boekje wat ik kreeg over de toekomst, toch wel een paar jaar terug, was De Toekomst Onzes Heren Jezus Christus. Dat was geloof ik de titel, heel precies. Dat was zijn toekomst. En in zijn toekomst ligt mijn toekomst. Daarom is profetie altijd gekoppeld aan de Heer Jezus, iets bijzonders over hem. En als twee of drie profeten spreken in de gemeente, dan zullen ze toch wel over hem moeten hebben. Want dat gaat over hem. Profetie is aan hem gekoppeld. Toekomst is Christus. Niet jouw glorie of ons succes of onze bonussen. Maar dat is de Heer Jezus zelf. Daar gaat het om. En die toekomst die wordt hier in dit prachtige boek aan u en aan mij getoond. En daarin staat dus dat hij, dat is al heel in het begin, hoofdstuk 1 vers 4, van die is en die was en die komt. Daar komt onze titel vandaan. De Heer Jezus, dat die is, dat is dan geloof, dat betekent dat hij uit de dood is opgestaan, dat hij leeft. Dus dat is niet iemand die in het graf is gebleven, maar dat is iemand die opstond, opgewekt is door de heerlijkheid van de Vader en opgestaan is in eigen kracht. Dat zijn de beide elementen. Dan ziet u het weer dat het verschil is. Maar dat het ook toch weer met één zaak te maken heeft. Dus die verschijningsvormen die zijn altijd verschillend. Maar het wezen is, dat is een Yahweh met een aantal aspecten waarvan niet alles al heel duidelijk is, misschien nog wel vaag is voor ons. En er komt bovendien een gedachte bij, dat voor dat ene element een bruid is gezocht, een vrouw is gezocht. Die vrouw, nota bene, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Dat gaat een hele stap worden. En die vrouw, die zal daar ook zijn. En waar zal die? Ja, die vrouw, die hoort daar ook in het vaderhuis. Want over de hemel, ja, dat hoort bij de schepping, dat kwam later. Maar het vaderhuis was er al. Daar woonde Yahweh. En wie is Yahweh? Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie aspecten, één op hetzelfde moment. Moeilijk? Ja, dat is zeven slikken, weer slikken. Maar ik bedoelde dat door de regeltjes van vanavond heen toch wel helder te krijgen. En die ene, die zoon, die zou worden vergezeld, die zou meer accent krijgen door een vrouw aan zijn zijde te geven. Daarom heeft God dat plan bedacht. Yahweh. Was de Heer Jezus het daarmee eens? Ja, want hij was ook Yahweh. Dat klinkt allemaal een beetje raar, maar alsof het allemaal losse flodders zijn die zomaar aan elkaar geplakt worden. Maar ik bedoelde echt heel serieus met u door te denken over wie is de Heer eigenlijk? Wie is de Heer Jezus? Wie, wie was dat eigenlijk, die is en die was en die komt? Wie, over wie gaat het dan? Het gaat over de Heer Jezus. Dat voelt u aan. Openbaring van Jezus Christus. Het onthullen van hem. Het doek wegtrekken, zodat hij zichtbaar wordt. Dat is de insteek. En die prachtige insteek blijft u houden. Ook al komt u bij de hele moeilijke hoofdstukken van oordelen en van ingrijpen van de Heer. Dit is bijzonder. En die Jezus Christus, die is en die was en die komt, is ook de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. Dus de eerstgeborene uit de, zelfs uit de doden. Dan is er nog een eerstgeborene. Is hij de eerste die geboren is op aarde? Nee, dat kun je niet zeggen. Want Jozef bestond al en Maria ook. In die zin. En toch de eerstgeborene, de hoogste in rang. Maar bovendien wordt hij ook nog de enige geborene genoemd. Dat wordt steeds moeilijker. Zijn er niet nog? Nee, maar van dat soort is er nooit een anders geboren. Ga niet te klein denken van Jahwe en van zijn gedachten. Zijn gedachten die zijn hoger dan de onze. En zijn weg is ook hoger dan de onze. Dat zegt de Bijbel. En nu heb u hier iets bijzonders over hem. Eerst geboren uit de doden. Hij is ook vorst van de koningen der aarde. Met andere woorden, nou ja, al dat gedoe met die leiders. We hebben vandaag in het nieuws, ik zag een klein stukje journaal om 5 uur, 6 uur. Vanavond dat de leider in China had een paar kameraden bij zich. Eén uit Moskou en één uit Noord-Korea. En, nou ja, er zijn natuurlijk, ik weet niet, idioot veel foto's van gemaakt. En daar stappen ze met z'n drieën. En daar staan daar duizenden en duizenden militairen te trappelen om niet het verkeerde been voor te zetten. Je verbaast me erover dat ze nogal in de pas liepen ook. Maar hij, weet u dat uw Heer Jezus, door wie u gekocht, betaald bent, die voor u aan het kruis zijn leven gaf, dat hij erboven staat? Ja, en die meneer met die hele grote mond, dat had hij met een trompet te maken. U snapt hem. Hoger, ja. Wie is hoger? De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser. En juist die is voor mij, klein manneke, ergens in Elburg geboren en later in het gunnige land opgevoed. Die zich alleen maar kan schamen over zijn zonden, over zijn verkeerde dingen en over verkeerde beslissingen. En voor die is de Heer Jezus hier op aarde gekomen. Daardoor, ik wilde jou van een eeuwige dood redden. Ik wilde jou gelukkig maken. Ik wil mezelf in jouw leven openbaren. Het is gebeurd. Heb ik dat vanaf het begin toegejuicht? Nee, helemaal niet. Dat is een heel proces. Maar ik ben zo blij met de Heer Jezus. En ik hoop ook dat de Heer Jezus blij is met mij. Dat moet wel, want anders had hij voor mij nooit zijn leven willen geven. Hoort u? Het bewijs dat hij u lief heeft, is dat hij voor u zijn leven wilde geven. Heel persoonlijk. En dat hij uw schuld en uw verkeerdheid en alles wat u aan negatieve dingen hebt of haat, dat hij dat weg wilde nemen en daar zelf voor wilde betalen. Nou, dat is de hoogste. Dat is de grootste. En het respect voor de Heer Jezus gaat gaandeweg achteruit. Het wordt een soort, nou ja, mascotte-achtige figuur die je net zo goed een andere naam zou kunnen geven doorredeneren. Maar de Heer Jezus, hij heeft jullie willen redden. Hij is de overste, van de vorst van de koningen der aarde. Maar hem die mij lief heeft, hier staat ons heeft lief gehad, ons, jij en ik, ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en tot priesters voor God en zijn Vader. Nou, dan komt er een term, hem zij de heerlijkheid en de kracht in de eeuwigheid, amen. En die komt met de wolken. Oh, nou dan krijg je weer nieuwe theorieën en nieuwe opties misschien. Maar jij en ik weten dat er een moment gaat komen dat de hele schepping zien zal wie hij is. Maar jij ziet het al. Want je bent op de dag des Heren ergens waar hij zich openbaart. Dat is de taal van hoofdstuk 1. Je bent ergens, en, nou ja, noem maar geen tijd meer, maar hij openbaart zichzelf, hij laat zichzelf zien. En later zegt Johannes daarvan, nou, toen trok hij eventjes het gordijn weg en alle verborgen dingen werden zichtbaar. Hij werd zichtbaar. En daarom is het zo bijzonder dat je iets moois van de Heer Jezus ontdekt. Je kunt wel blijven janken. Goed, dat zal de een wat emotioneler vinden dan een ander. Maar het is wel zo. Je bent zo bijzonder geraakt als je iets moois van de Heer Jezus ziet. Ook als je iets leest over hem of iets van iemand anders hoort. Het mag ook door een lied naar je toe komen. Het mag door een toespraak, het mag door een boek, het mag door een getuigenis. Op een of andere manier komt iets bijzonders, iets moois van de Heer Jezus naar je toe. Het is alsof die openbaring een doorgaand proces is. En dat is zo. Ik kan u zeggen, ook als je ouder wordt en de Bijbel bestudeert en dag in dag uit dingen ontdekt van de Heer Jezus die je nog niet eerder hebt gezien. Nou, dat ligt natuurlijk aan je klungelige opsluitvermogen, dat zou best kunnen. U mag alles zeggen wat u wilt. Ik heb daar geen last van, maar ik weet dat het anders is. Als wij beperkt zijn in het opnemen van deze prachtige dingen, omdat ons hersenspannetje niet groter is, en de volgende dag komt er weer iets, denk je, oh, nu snap ik het. Ja, nu komt het over, nu komt het binnen. Nou, dat proces gaat door. En je blijft schitterende dingen ontdekken van de Heer Jezus. Nou, als dat niet ons leven is, dan zijn we op een verkeerd spoor. Het is een beetje stout van mij om te zeggen dat ik dan u beschuldig of aanklaag, omdat u nog niet genoeg gegroeid zou zijn. Maar de andere kant van de medaille is, dit hebt u altijd al in uw Bijbel. Altijd al het laatste Bijbelboek. Hij heeft altijd het laatste woord. Oké, nou hier ook. Het laatste woord. En dan gaat Johannes even zeggen waarom hij zelf op Patmos is. En wat er daar gebeurde en hoe het daar ging. En dat er een stem kwam. En die stem die heeft zichzelf geopenbaard. Hij heeft zich laten zien. Het doek werd weggetrokken voor Johannes. Ik heb wel eens verteld in Bijbelstudies, ik was militair, ik moest aan een dag vrij. En ik dacht, nou dan moet ik maar eens naar het... Ik moest opkomen als voor je nummer heette dat, hè, verplicht. En in Amsterdam. Dan was ik nooit in Amsterdam geweest. Hoe kom je als grunnige boertje in Amsterdam? Dat is een brug te ver. Maar goed, een dag vrij en Rijksmuseum, dus nachtwacht gezien. Nou, een kaartje gekocht en naar de nachtwacht heb ik gekeken. Nou, ik heb een suppost gevraagd waar die nachtwacht eigenlijk hing. En die heeft dat mij al uitlachend uitgelegd. Dat kan, hè? Zo van, stempeltje. Ik heb ervoor gestaan en dat viel me zwaar tegen. Maar dat lag aan mij. Mijn kunstkennis die was maar heel beperkt. Daar had nooit iemand mij iets over verteld. Maar zo kun je je vergissen. Maar ik schaam me er een beetje voor. Omdat als het om de Heer Jezus gaat, hebben ze mij mooie dingen van de Heer Jezus willen vertellen. En toen zag ik het ook niet. Ja, is dat het nou? Moet je daarom emotioneel worden? Moet je daarom misschien tranen in je ogen krijgen? Of in verwondering op je knietjes vallen en de Heer gaan bedanken en prijzen voor zijn geweldig werk? Hoe zit het met je? Wie ben je eigenlijk? Hij komt. Tegen jou wil hij zeggen, ik zal mijzelf aan jou openbaren. Let op, ik laat mijzelf aan jou zien. Hoe doet hij dat? Nou, misschien wel door dat lied wat u vanmorgen nog zong, of misschien morgenochtend ineens vertraait. Dat hadden we gisteravond in die Bijbelstudieavond ook. Zo gaat dat. Een lied, een getuigenis, een boek, een toespraak, of een beleving, of een telefoontje, een kaartje misschien. Al die dingen samen laten zien hoe mooi en hoe schitterend de Heer Jezus is. En dat is zo. Je raakt niet uitgekeken. Nou, op het eiland Patmos, en toen heeft de Heer Jezus tegen hem gezegd, ik ben de Alpha en de Omega, dus let op, hè. Ik ga mezelf eventjes voorstellen aan je. En ik ben het begin en ik ben ook het einde. Oh. Dat betekent, waar ligt het beginpunt en waar is het eindpunt? Dat weet je niet, maar hij zegt, ik ben Alpha, ik ben Omega. Ik ben ook de eerste en de laatste. Dat had u net eigenlijk al gezegd, door Alpha en Omega te noemen. Het begin van het alfabet en het slot van hetzelfde alfabet in het Hebreeuws en het Grieks. De Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op in een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Na die zeven gemeenten die daar nu nog steeds te vinden zijn. Ruïnes, zoals ik zo pas zei. En één is nog als gemeente intact. En de rest is verworden, jammer genoeg. Maar er liggen nog meer gemeenten. Ook de Colosse gemeente ligt daar, vlakbij Laodicea. Opgezocht ben daar geweest. Maar het is één bult zand, grind, steen, puin. En je kunt dus van de oorspronkelijke dingen niks terugvinden. Hoe, daar liggen die gemeenten. En dan wordt de Heer Jezus gaat verder met zich duidelijk te maken dat hij. Het gaat dus niet om die locaties van. Nou, als je dan toch Nederland wilt bezoeken vanuit Amerika, dan moet je per se Schildwolde bezoeken. Ergens in het Groningerland. En die toren die daar staat, staat nergens anders. Meestal zo bij torens. Nee, maar flauw. Maar het is wel een specifieke toren. Maar ik bedoel, dan is het net alsof je, als je nou dat gezien hebt, ja, dan weet je het. Maar dit is anders. Dit is anders. Hij wil je vertellen wie hij zelf is. En ik wandel tussen de kandelaren. Hoort u het? De kandelaar was toen Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Zeven kandelaren. En hij wandelt daartussen. Als een inspecteur-generaal kijkt hij. Is het vlammetje nog goed? Probeer voor uzelf in uw gedachten dit te koppelen aan een tekst uit Leviticus 24. Leviticus 24, waar de hogepriester 's nachts bezig is in het heilige van de tabernakel, waar hij de lampen verzorgt. Er was een gouden schaar nodig om de lampen van stukjes kous die al uitgebrand waren, om die weg te knippen, zodat er geen schade zou komen in de lichtopbrengst. Die hoge priester zorgde voor de kandelaar. Dag in, dag uit. Overal licht uit, behalve in de tent van God licht aan. Het zijn allemaal hele mooie beelden. En daar was de hoge priester bezig van de avond tot de morgen. Om dat licht te laten branden. En nu tussen zeven kandelaren loopt de Heer Jezus. Die zeven gemeenten. Johannes had er gewerkt, jaren. En nu kon hij niet werken, hij zat in de gevangenis. En de Heer zegt, Johannes, ik ben er nog hoor. Ja, ik doe mijn ronde vanavond hoor. Loop ik tussen de gemeenten. Wat jij deed, zorg hebben voor de gemeente. En misschien gaat u gebukt om pastorale lasten. U gaat meetillen, u leidt mee. Maar hij is daar. Een prachtige illustratie van iemand die herder is. Die de schapen ter harte gaan. En gaat. En hij loopt daar zo en ziet dan die kandelaren. En heeft bovendien de leiding van die gemeenten als sterren in zijn rechterhand. 7. Nou, we hebben al, ik weet niet hoe vaak geroepen, dat je de bengel van de gemeente meestal wel kent. Is in no time boven komen drijven. Maar de engel van de gemeente, dat is een andere kwestie. Dat is wat moeilijker. Maar wie is dat dan? Hij had de engel van de gemeente in zijn hand. Hij zegt tegen Johannes, Johannes, je zit vast, je zit klem, je zit in het gevangen, je kunt geen werk doen, je kunt die gemeenten die je aan het dienen bent niet meer dienen vandaag de dag. Maar ik ben er nog. En Johannes zal gedacht hebben, dan doet u het beter dan ik het zelf zou kunnen doen. Nou, dat enorme fijne van de Heer Jezus. Het gaat hem zelf ter harte. Het is niet de klus, de business van Johannes. Het is zaak van hem die boven alle dingen staat. Dit is een hele tere omschrijving van de zorg die de Heer Jezus zelf heeft voor die 7 gemeenten daar in Klein-Azië. En dan blijkt dat die zoon die daar deze dingen doet, gekleed is en omgord is met een gouden gordel. Zijn hoofd en haar zijn wit als witte wol, als sneeuw. Dan ineens komt er een soort link hier in Openbaring 1 met Daniel 7, waar de oude van dagen geschetst wordt. En de mensenzoon bij de oude van dagen. Ik weet niet of u die geschiedenis kent, maar die is prachtig mooi. Het is eigenlijk het vervolg van Handelingen 1, heel merkwaardig. Handelingen 1 gaat de Heer Jezus naar de hemel, maar in Daniel 7 ziet u hoe die daar aankomt en wat er dan gaat gebeuren. Nou, die dingen die komen samen, maar de Heer Jezus noemt zich ook zo. Hij is dus met die witte wol de wijsheid zelf. Niet omdat Gert en Hermien dat ooit gezongen hebben. Nee, dat is een beetje plat misschien. Maar de Heer zegt dat we voor de grijze haren respect moeten hebben. Vanwege hun houding en vanwege hun gedrag. Maar hij zelf is zo. Helemaal in het wit wat zijn haar betreft. En daar is de Heer Jezus. En die wandelt daar tussen die kandelaren. En dat prachtige heeft tot gevolg dat toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dat gebeurt. Dat betekent dat Johannes zo onder de indruk van hem, van de Heer Jezus, als gevloerd ligt en niet meer kan. Zoveel respect, zoveel aandacht, zoveel eerbied ook en zoveel ontzag. En ik viel als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En dan moet Johannes dat opschrijven en dan gaan we volgende keer over doorpraten. Over die andere gemeenten. Maar bijzonder is het dat u hier in één hoofdstuk zoveel over de Heer Jezus ziet. Openbaring van Jezus Christus. En dat op het moment dat Johannes eigenlijk vastzit, niet meer kan, denkt van hoe moet het nu in de samenkomst. Dan ineens blijkt die samenkomst in Patmos in een cel terechtgekomen te zijn. En daar laat de Heer Jezus zien wie die is. Zou de Heer Jezus dat nog doen vandaag? Antwoord ja, dat is nog zo. Dat doet hij nog. Hij openbaart zichzelf. Hij laat zichzelf zien. Hoe? Door de Heilige Geest laat hij zien wie hij is. En waaruit blijkt dat? Dit prachtige boek. U moet het hier zoeken, in dit boek. Enige openbaring is Gods woord zelf. En als u daar uw zegen bij vindt, bent u een gelukkig mens. De hele dag kun je de hele dag wel glimlachen en stralen. Maar als je met jezelf bezig bent, dan valt het weer tegen misschien. Dan denk je, nou, dat had wel wat anders gekund. Zou je niet het verlangen willen uitspreken naar de Heere toe? Ja, een tijdje Patmos zou voor mij misschien ook wel gunstig zijn. Terwijl wij denken, ja, nee, dat wordt niks. Nee, dan liever gewoon, laat ons maar gewoon, we bedoelen, laat het maar voortkabbelen zoals we nu al 50 jaar leven. Dit verschil is essentieel voor de kerk van vandaag, voor de gemeente van nu. En dus voor het aanbidden van de Heer Jezus, het grootmaken van God de Vader. Het prachtige wat de Heer Jezus door ons heen zou willen bewerken. We willen zo voor elkaar bidden. We danken u. Vader, we danken u voor openbaring 1. We danken u dat Johannes op deze wijze bemoedigd werd in het gevangen. Dat u zo uzelf laat zien. En de uitwerking was ook zo schitterend. En we willen u daarom bidden dat ook bij ons het mooie van de Heer Jezus, het prachtige van hem, zichtbaar wordt. Het doek wegvalt, dag in, dag uit. Weer een stukje helderheid gekregen. Weer iets bijzonders. We willen u zo bidden dat wij van onze kant uit het verlangen blijven uitspreken en ook uitstralen. We willen graag zien wie hij is en ontdekken hoe bijzonder hij is voor u, Vader, maar ook hoe bijzonder hij is voor ons. We danken u voor openbaring 1, voor uw Heilige Geest, voor wat de Heilige Geest ook na nu gaat doen met deze dingen, ook uit ons hoofdstuk. We willen u danken en eren en bidden dat we ook als we naar huis gaan bewaard mogen blijven. Om deze dingen ook te beleven. Ook morgenochtend misschien, of vannacht nog. We zouden zo graag iets van die ervaring van Johannes ook zelf willen meemaken. En zelf willen voelen dat de Heer Jezus zo dichtbij is, als een stem die achter ons klinkt. En we hoeven ons alleen maar om te draaien om te horen wie hij is. We willen u danken voor dit stukje tekst. We prijzen u. We bidden voor elkaar dat uw grote zegen ons begeleidt en nabij is en versterkt. We eren u in de naam van de Heer Jezus. En we zien uit naar wat u nog verder te zeggen hebt uit dit prachtige Bijbelboek. We prijzen u. Amen. Ze hebben mij gevraagd om nog een lied op te geven. Dan moet ik even kijken welk lied. Johannes de Heer 103. Johannes de Heer 103 in Gods overwinning. En u bent welkom ook de volgende keer voor een Bijbelstudie. Maar u hebt eerst nog ook een samenkomst zondag hier, geloof ik. Welkom.